Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast. De podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Hoe kom je tot topprestaties? En hoe blijf je winnen? Oud-winnares van de Wereldbeker Veldrijden, Sanne van Paasen, gebruikt haar eigen ervaringen en haar lessen uit de topsport om anderen te helpen om het beste uit zichzelf te halen. Ze schreef er een boek over. Het leven, dat is pas topsport. Waarin je in 7 stappen leert om zakelijk te winnen zonder privé te verliezen. En Sanne is vandaag mijn gast. Sanne, welkom. Wat leuk dat je er bent.
Ja, fijn om hier te zijn.
Jij hebt op het allerhoogste podium gestaan als veldrijder. Maar pas na je profcarrière ontdekte je wat topsport eigenlijk is. Het leven. Tenminste, zo lees ik een beetje de titel van je boek. Dat is echt de topsport.
Klopt helemaal. Ja, ik stapte toen het normale leven in. Zoals jij en ik en de luisteraars ook doen. En toen besefte ik ineens, jeetje San. Ik dacht dat ik aan topsport deed tijdens mijn sportcarrière. Maar dat is vele malen makkelijker dan in het dagelijks leven.
Ja.
Want in jouw sportcarrière heb je een duidelijk doel. En je weet voor je omgeving heb je een goed excuus dat je recht op dat doel afgaat. En dat je feestjes laat schieten, veel aan het trainen bent. Met je eigen dingen bezig bent. Ja, en in het dagelijks leven, hè, toen ik gewoon ging werken. Ja, iedereen trok aan me. Iedereen wilde iets van me. Als ik niet naar een feestje wilde, omdat ik geen zin had. Ja, dat vonden ze ook allemaal maar raar.
Ja,
dus
ja,
het werd ineens heel anders om echt voluit je eigen leven, je eigen koers te bepalen. Werd heel anders.
Dus in de tijd dat je aan topsport deed, toen had iedereen begrip eigenlijk voor alles wat je deed. En werd je ontzien. Maar nu moest je zeg maar ook je eigen tijd en alles bevechten gewoon.
Ja. Ja.
Hoe oud was je toen je uit de topsport stapte?
Ik was 26 jaar.
26. En daarvoor? Hoe lang had je, om even een idee te geven aan de luisteraars, hoe lang ben je bezig geweest om echt vol voor die veldrijcarrière te gaan?
Ja, ruim 10 jaar.
Ruim 10 jaar. Dus van je 16 tot je 26e ben je dan eigenlijk al maar op één ding gefocust.
Ja. Niet op één ding. Want op het moment toen ik de wereldbeker won, behaalde ik ook mijn masterdiploma en ik runde mijn eigen team.
Oké, dat is wel een hoop tegelijk nog.
Dus ik deed best wel wat tegelijk. Dus ik was niet op één ding gefocust, maar ik was vooral op mijn eigen koers gefocust. Ja.
Een master waarin? Willen we dat ook even weten?
Ik heb een commerciële master gedaan. Dus ik heb een master Management Economics en Consumer Studies afgerond.
Oké, dat valt me niet tegen. En het leuke is, dat gebruik je natuurlijk nu ook uitstekend.
Ja.
Komt dat van pas, lijkt me zo, in je coaching en andere werkzaamheden die je doet.
Dat is wel super waardevol, want ik weet natuurlijk wel hoe het bedrijfsleven in elkaar zit al. Althans, dat dacht ik. Ik ben wel eerst nog even gaan werken normaal. Ik heb 2 jaar een normale baan gehad alvorens ik het ondernemerschap in ben gestapt.
Ja.
Omdat ik ook wilde voelen wat gebeurt hier op die op de bruisvloer, wil ik zeggen.
Op de bedrijfsvloer.
Ik kwam hier net binnen, het bruist hier. Ja, dat voel je. Ja.
Zeg, je gebruikt nu, zou je kunnen zeggen, je topsportersmentaliteit om anderen te helpen om zakelijk verder te komen. Maar over die topsportmentaliteit. En daar zit natuurlijk allerlei ideeën over. Wat is nou bijvoorbeeld een misvatting over die topsportmentaliteit? Wat denken mensen vaak over topsporters wat echt niet waar is?
Nou ja, dat het alleen maar gas geven is. Hè? Dat je een doel voor ogen hebt en dat je er volle bak voor moet gaan met die oogkleppen op. Dat is zo'n grote misvatting.
Oké, ja. Nou ja, dat dacht ik ook al een klein beetje. Want hoe kan je anders zo'n wereldbeker veldrijden? Ik bedoel, dat veldrijden is sowieso een hele heftige sport. Hè, om überhaupt daar iets in te winnen is al heel knap. Maar als je dan de wereldbeker ook nog wendt, dan denk ik, dan kan dat alleen maar met oogkleppen. Jij zegt dat is dus niet zo.
Nou ja, weet je, er mag nog een dosis sturen op gevoel bijkomen. Weet je, we maken te veel keuzes op onze ratio, doorgaan. Het opgeven is geen optie. We spreken ook heel vaak over high performance.
Ja.
Nou, en in mijn optiek mag je ook die rust gaan integreren. En ook gaan luisteren naar je gevoel. En mijn gevoel zei tijdens mijn topsportcarrière van alles. Ik gaf heel veel informatie door. Maar ik vond het destijds ook heel erg lastig om daarna te luisteren. Maar ik ben ook heel heftig geblesseerd geraakt.
Oké. En had je toen niet naar je gevoel geluisterd of juist wel?
Nee, ik heb absoluut niet naar mijn gevoel geluisterd.
Wat zei dat gevoel dan?
Nou, mijn gevoel zei ik gewoon van, Sanne, misschien moet je een keer even een tandje rustiger fietsen, gas terugnemen.
Ja.
En misschien is het allemaal even iets te veel. Maar er zat een ander stemmetje in mijn hoofd. Die zei van, ja, maar je moet doorknallen, trainingen doen, want anders kan je die wereldbeker niet winnen.
Ja,
en
ook
nog, ik wilde mijn studie ook nog doen. Dus, ja.
En hoe weet je nou dat het een dan de intuïtie is en de ander de ratio?
Nou, kijk, de ratio is die hele harde doorbeukstem.
Ja, ja.
En dat, de intuïtie is iets zachter stemmetje, dat dieper weten, dat je het eigenlijk wel voelt, maar het eigenlijk niet durft. Nou, dat is heel vaak intuïtie.
Ja, ja. Ja.
Vooral als je op het begin mee gaat werken.
Ja. Bij mij is het vaak andersom. Ik ben vaak bang om iets te verliezen. En dan ga ik er heel hard voor werken. En dan zegt mijn ratio soms van, Tichelaar, joh, wat ben je nou, waarom laat je nou zo ontzettend beïnvloed door je omgeving? Doe het nou niet.
Dus je gaat niet, je luistert niet naar wat je echt wilt. Dus je laat je tegenhouden door je omgeving.
Nee, ik laat mijn omgeving dan vaak allerlei dingen bepalen waarvan ik dan achteraf, als ik er rationeel juist even over nadenk, denk van nou, je rent veel te hard.
Ja. Maar goed. Dus je bepaalt niet je eigen koers. Je laat allemaal iemand anders jouw koers bepalen.
Ja, precies. Ja. En dan moet ik juist even rationeel erover nadenken. Maar goed, die discussie wat ratio's en intuïtie is
wel interessant
hoor.
Ja. Volgens mij luister je dan juist te veel, zeg maar, ook niet naar je ratio. Je luistert gewoon naar andere mensen. Want jouw dieper gevoel is eigenlijk jouw koers. Dus wat je echt wilt, is vaak ook een heel zacht stemmetje. En als je heel trouw bent aan jezelf, maar dat is wel, dan moet je wel echt tijd nemen om daarna te luisteren.
Ja, nou ja, laat me even teruggaan naar jou. Want ik kan me voorstellen in jouw topsportcarrière dat er ook best wel een hele hoop mensen om je heen waren die van alles van je verwachten. En dat dat ook wel meetelt.
Ja, ik moet zeggen dat ik daar op dat moment eigenlijk helemaal niet zo mee bezig was. Ik wilde gewoon vooral presteren voor mezelf. En dat is misschien ook wel een mooi verschil tussen jou en mij. Dat jij veel meer met andere mensen bezig bent, wat je net zei. Ja, mij maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus ik ben vooral bezig met mijn eigen koers geweest. En natuurlijk had ik sponsoren, maar ik had niet echt de druk, voelde ik van hen. Ik wist ook wel, als ik doe wat ik leuk vind, waar ik goed in ben, ben ik ook goed. Alleen ik heb eigenlijk... Ja, ik zei altijd... Als ik een wedstrijd startte, dan moest ik altijd mijn rugnummer op spelden.
Ja.
En ik zei ook altijd, ik spelde die winnaarsmentaliteit op. En die kan ik nu nog steeds... opspel dat ik iets moet presteren, echt op de toppen van mijn kunnen moet zijn, doe ik dat nu nog steeds. Maar de fout die ik destijds heb gemaakt, is dat ik dat rugnummer, die spelde ik nooit af. Dus mijn winnaarsmentaliteit, die was niet alleen op die wedstrijd opgespeeld, maar die zat helemaal door heel mijn dagelijks leven heen. Ja, dus ik maakte van alles bijna een wedstrijd. Ik moest om 10 uur op bed liggen. Dat is wel heel overdreven. Maar ik zie in het dagelijks leven ook dat veel te veel mensen veel te streng voor zichzelf zijn.
En, ja. En af en toe streng zijn voor jezelf tijdens de wedstrijd, dat is prima.
Ja, dat is peak performance.
Maar dat moet je ook even kunnen uitzetten.
Ja, het aan en uit kunnen zetten.
Ja.
Het aan en uit kunnen zetten. Wat is mijn koers? Wat wil ik? Dat.
Hoe is dat als je op een gegeven moment bijvoorbeeld zo'n wereldbeker wint? Is het dan ook dat het een beetje misschien het gevoel is van nou, dit heb ik nou bereikt. En wat komt er daarna dan, weet je wel? Kan je altijd gemotiveerd blijven als je topsporter bent? Ook als je uiteindelijk wint, of misschien wel het hoogste wint wat er te behalen valt?
Op het moment als dat echt jouw ding is, dan blijf je gemotiveerd. In mijn geval, ik was uber gemotiveerd. Maar ja, sterker nog, ik stond op het podium toen ik de wereldbeker won. En ik schrok een beetje. Ik stond daar met honderden mensen voor me, te rillen van de kou. Het was in januari, met die prijs in mijn handen, twee helmes werd gespeeld. En ik besefte ineens... Hey, what's next? Wat is mijn volgende doel?
Ja.
En aan de andere kant besefte ik, is dit het nou? Ja. Ik ben nog steeds Sanne Verbaassen. Dus wat ik aan het doen was geweest, ik was als een kip zonder kop naar dat doel aan het werken.
Ja.
Om daar naartoe te werken. En ik vergat eigenlijk om van die reis te genieten. En nou, ik moet zeggen, dat zie ik ook bij heel veel ambitieuze mensen die bij mij komen, die zeggen ook, ja Sanne, ik ben eigenlijk al heel succesvol, maar ik heb net die grote business deal gesloten en dan moet ik eigenlijk heel blij mee zijn, maar ik ben helemaal, het voelt niet zo.
Nee, het lukt mensen dan niet om ervan te genieten.
Nee.
Dat herken jij dus, dat heb jij zelf ook gehad.
Ja. Ja, wat we heel vaak doen, we gaan pas genieten als we het hebben gerealiseerd.
Ja.
Maar we kunnen nu, terwijl we deze podcast aan het opnemen zijn, toch ook gewoon genieten van wat we aan doen zijn.
Ja, van een leuk gesprek. Ja, precies.
Dus onderweg mogen we ook veel meer genieten.
Ja, maar dat heb je dus eigenlijk pas later geleerd. Naar jouw idee. Te laat of niet?
Ja. Nou ja, ik was 26 toen ik stopte, dus jij is te laat.
Ja, maar te laat voor die topsportcarrière.
Te laat voor die topsportcarrière. Ja. Nou, maar weet je, ik ben uiteindelijk daarna geblesseerd geraakt, heel heftig geblesseerd en weer teruggekomen. Ja. En de laatste jaren van mijn carrière heb ik heel erg genoten.
Oké, ondanks die blessure, ondanks dat moeilijke terugkomen.
Ja, maar toen, weet je, die blessure, dan kom je meer tot jezelf. Toen ben ik ook veel meer naar mijn gevoel gaan luisteren. Het was echt een ontdekkingsreis van mezelf. En daarna ben ik echt wel gaan genieten.
Ja, maar hebben we dat gevoel weer in die intuïtie. Ja. Wat is dat dan? Wat doe je dan als je naar je gevoel luistert? Wat deed jij?
Ik vond het echt heel ingewikkeld. Als jij net daarmee begint en als jij gewend bent om eigenlijk... Kijk, ik ben een boerendochter, niet lullen, maar poetsen, doorwerken, hard verwerken. En als je dan ineens beseft van als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. En hoe luister je dan naar je gevoel?
Ja.
En ik ben gewoon gaan zitten. En gewoon gaan voelen wat gebeurt er in mijn lijf. Dat onder andere, maar dat vond ik ook vrij ingewikkeld.
Ja.
Dus om het heel praktisch en te maken, en ook voor de luisteraar, als je denkt, ja, wat kan ik hier nu
ook
mee?
Voor mij, hè, want ik ben ook vrij praktisch.
Jij bent ook heel praktisch. Ja,
geen boerenzoon, maar ik kom wel uit echt een boerenomgeving. Dus ik snap heel goed wat je zegt. Dus je moet het me echt uitleggen.
Ik was gewoon dol op wielrennen, maar ik ben gewoon gaan doen. En dat kon ik, tijdens mijn blessure kon ik niet meer wielrennen. Ik kon niet meer mountainbiken, ik kon niet meer veldrennen. Ik kon het niet meer, omdat ik pijn had aan mijn benen. En ik ben eigenlijk mezelf gewoon de vraag gaan stellen, waar word ik blij van?
Ja.
En dan zeg je, is dat naar je gevoel luisteren? En waar je blij van mocht, nou, dat is jouw gevoel.
Dat gaat wel over emoties, ja.
Ja. Dus ik ben destijds gaan zwemmen. Ik kon zwemmen. Ik kon niet zwemmen. Ik kon er niet eens de overkant van het zwembad bereiken. Maar ik had de plezier in iets nieuws leren. Ja. Ik ging koken. Ik ging heel veel de bossen in, omdat ik daar blij van werd. Daar werd ik als kind blij van. Ik ging af en toe met me naar de boerderij toe, tussen de dieren werd ik ook blij van. Dus ik ging mezelf de vraag stellen, waar word ik blij van? En niet één keer, iedere dag.
Ja.
Dus ik stelde me iedere dag de vraag, hey joh, wat ga ik vandaag doen waar ik weer blij van word?
Maar ik hoor veldrijden niet terugkomen in dat plaatje.
Nou, dat kon ik destijds niet.
Oké, omdat het niet kon.
Nee. Dus ik
had het wel gewild.
Ik had het wel gewild. Okay. En dan ging ik dat doen. En de grap was, als ik dan op die fiets stapte zonder verwachtingen, puur van het plezier, dan stroomde het. Ging ik te veel weer op die wilskracht zitten, was die blessure in no time weer terug.
Ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Dus je kunt je werk ontzettend leuk vinden. Dan word je op een gegeven moment misschien wel steeds beter erin. Dan krijg je allerlei kansen. En op een gegeven moment wordt het een verplichting. Dan moet je te veel doen. Dan ben je alleen nog maar bezig met die prestaties. En dan, het allerleukste werk wordt zelfs corvée of vervelend als je als het per se moeten is, als het per se presteren is. Ja. Dat is een beetje het verhaal wat je dus eigenlijk vertelt in de notendop.
Ja, en daarom geloof ik erin. Dat is echt een motto die ik altijd heb. Als je eigen spelregels bepaalt, win je altijd.
Ja, dat is waar.
En wat we dus heel vaak doen, we gaan dingen doen omdat we het in het begin zo leuk vinden, erg goed in zijn. Ja, en op een gegeven moment, weet je, dan worden we overgenomen door wat andere mensen van ons verwachten, omdat we onze eigen spelregels niet meer scherp hebben.
Ja.
En die mogen we gaandeweg, mogen we die bijstellen. Dus als je heel succesvol bent, is het inderdaad een valkuil dat je ineens dat je denkt, oh damn, nu heb ik hier alles. En het voelt ineens toch echt als werk, terwijl het ooit als passie is begonnen. Ja, omdat je niet trouw bent geweest aan jezelf en aan jouw spelregels.
Had jij die blessure nodig om tot die conclusie te komen?
Ja.
Ja, dat hadden andere mensen je dat daarvoor wel eens verteld?
Ja, ik heb echt een hele fijne trainer gehad destijds. Die heeft dat verteld. Weet je, die kon dat wel vertellen, maar het kwam niet binnen.
Je moest het toch ervaren.
Ja.
Ja. Ja. Hoe is dat nu? Want nu probeer je mensen te coachen en probeer je mensen via je boek, probeer je mensen, nou ja, als het ware hiervan ook te doordringen.
Ja.
Gaat dat aankomen dan?
Ik wilde jou bijna corrigeren. Ik probeer dat niet. Ik doe dat.
Ik doe dat. Oké. Ja, dat is wel een beetje een soort winnaarsmentaliteit die ik hier weer hoor. Ja, precies.
Nee, maar dat komt bij mensen aan. En vooral als ik dan ook de peak performance methode gewoon eens een berg teken. En dat mensen ook het laatste stukje van die berg moet je extra gas geven. En dan die afdaling in. Dat je mag genieten en rusten. Dat erbij hoort. Dan denk je, oh ja. Ik zit eigenlijk altijd net boven dat topje van die berg. En ik vier nooit die overwinning, zeggen ze dan. Ja.
Voordat we naar die peak performance methode gaan, dat is jouw methode die je beschrijft in je boek. Een boek, Het Leven, dat is pas topsport. Hoe ben je nou van topsporter een peak performance coach geworden? Hoe is dat gegaan?
Dat is een mooie vraag. Nou, ik wist eigenlijk al toen ik stopte met fietsen, wist ik al dat ik dit werk wilde gaan doen. Ik had zoiets van, joh, wat ik nu meemaak, dat zag ik in het bedrijfsleven, zag ik dat ook heel veel voorbij komen. En ik gaf altijd mountainbike clinics.
Ja.
Dus gewoon de technische skills, hoe kan je beter mountainbiken? Dat tijdens mijn topsport voor sponsoren. En tijdens het mountainbiken kon ik al aan mensen zien van, hey, loop je hier het in het dagelijks leven tegenaan? Want ja, ik legde iets uit, met één kon daar wel iets mee, de ander niet. De ander had angsten, de ander schoot in de stress en de verkramping. En op een gegeven moment begon ik die aannames te doen. En toen zeiden mensen, hoe weet je dat? Ik zei, zie ik. Ik zie dat aan hoe je beweegt. Dus ik had toen al het idee, door dat ik veel meer in die beweging zag. Maar ja, dan heb je dat stemmetje. Ik ben 26, ik heb geen ervaring in het bedrijfsleven. Ik heb helemaal geen opleiding op dat gebied
gedaan. Wie ben ik nou helemaal dat ik dit mag doen?
Ja,
ja precies. Ja.
Dus ik dacht, weet je, hier ga ik aan werken. Dit zijn mijn mindfucks. Daar heb ik het ook over in mijn boek. Er zit nog een gat tussen dat ik er nog niet degene kan zijn wie ik wil zijn.
Ja.
Dus ik ben het bedrijfsleven ingestapt om werkervaring op te doen. Ook om feeling te krijgen met hoe werkt dat nou binnen het bedrijfsleven. En ik ben dan ondertussen opleidingen gaan doen op het gebied van coaching. Op het gebied van mijn eigen ontwikkeling. Zodat ik heb het wel ervaren, maar ik moet het ook wel begrijpen en snappen en voelen en hoe ik een ander daarin kan begeleiden.
Ik vind het trouwens wel heel leuk, hè? Want dit is nou typisch iets wat misschien sporters dan wel doen, andere mensen niet. Jij had echt zoiets van, nou, ik ben hier nog niet goed genoeg in, dus ik ga met 2 jaar onderdompelen in dat bedrijfsleven, cursussen, opleidingen, oefenen, trainen,
ja.
Om goed genoeg te zijn.
Ja.
En dat is ook een sportmentaliteit, of een topsportmentaliteit misschien.
Ja, zeker weten. En sterker nog, dat ontwikkelen. Ik ben sindsdien niet meer gestopt met studeren. Ja. Ik blijf continu mezelf verbeteren, omdat ik weet van hoe meer ik mezelf ontwikkel, hoe beter ik er voor mijn klanten kan zijn.
Ja. Laten we eens even naar die 7 stappen gaan die in jouw boek centraal staan. En we kunnen ze allemaal even heel kort doorlopen. Laten we dat maar gewoon doen, hè. Ik noem de titel en dan ga jij maar vertellen wat je ermee bedoelt. Ik ben heel benieuwd. Het eerste gedeelte, of de eerste stap is eigenlijk verhoog je energieniveau, zeg je. Daar begint het mee.
Ja.
Ik ben heel benieuwd. Leg eens uit.
Dat is de basis voor jouw succes.
Ja, zonder energie geen succes.
Nou ja, weet je wel, ze zeggen wel ooit, tijd is je kostbaarste bezit. Maar ik geloof erin dat jouw energie jouw kostbaarste bezit is.
En met energie bedoel je fysieke energie en mentale energie, geloof ik, hè?
Ja. Fysiek en mentaal.
Hoe ga ik dat opbouwen? Wat doe ik dan?
Nou ja, doen waar je blij van wordt.
Doen waar je blij van wordt.
Eigenlijk heel simpel, alles schrappen wat je energie kost. Nou, dat is wel heel rigoureus, kan ik me voorstellen. Maar we doen heel vaak dingen waar we zelf niet helemaal blij van worden.
Ja.
Dus dat is mentaal energie tanken. Dus ga eens na van in welke WhatsApp-groepen zit je, wat je energie kost. Met welke mensen spreek je af waar je kriebelig van wordt. Nou, dat zijn al dingetjes die je mag gaan elimineren.
Hè? Ja, dat doe je zelf dus ook. Je haalt dus dingen uit je omgeving of uit je dagelijkse activiteiten waarvan je zegt, dat kost me te veel energie, dat geeft geen energie, daar stop ik mee.
Ja.
Kun je een voorbeeld geven? Iets wat jij hebt geschrapt?
Nou ja, ik ben sowieso een heel belangrijk spelregel voor mij is, ik heb een hekel aan WhatsApp.
Ja.
Nou, ik zou het allerliefste die nog een keertje misschien wel verwijderen, maar dat is ook een uit mijn comfortzone ding. Maar als je met mij gaat samenwerken, met mijn klanten en eigenlijk mijn vrienden, mijn familie weten dat allemaal. Ik zeg, weet je, als je mij moet hebben, moet je niet WhatsApp. Ik lees 1 keer in de week WhatsApp alles na.
1 keer in de week, ja.
Ja. Als er haast tussendoor zit, dan beantwoord ik die wel. Als ik denk, oké. Maar anders doe ik 1 keer in de week, dan staat alles op 0. Archiveer ik weer alles en dan kan ik weer beginnen. Dus dat is voor mij een hele belangrijke spelregel. Omdat ik anders elke keer het gevoel heb, ik moet reageren. Nee, daar word ik onrustig van. Dat is niet mijn ding.
Dus dat is de eerste stap. Verhoog je energieniveau. En dan de tweede stap is reset routine. Nou, moet je ook even uitleggen. Wat is dat?
Ja, wie ben jij echt? Dus het stukje zelfkennis van wat zijn de patronen waar je in blijft hangen. Ook een stukje patronen vanuit je familiesysteem, waar ik ook altijd wel een aandacht op breng. Ik hou ervan om systemisch te werken met familieopstellingen. Dus daar een stukje in kijken van oké, welke patronen.
En ze hebben allerlei erfenissen, dat dragen ze met zich mee. En je moet misschien af en toe die routines die je hebt opgedaan, moet je nieuwe routines voor je plaats zetten.
Ja, ik had net nog een klant aan de telefoon. Die zei, Sanne, hoe kan het toch dat ik steeds in dat patroon terugval? Nou, en dat is onbewust, zeg maar, een patroon vanuit haar familiesysteem.
Ja.
Waar ze nog niet bewust van is, waar ze instapt. En dat kan tot hele, weet je al, het stukje, ik weet wel dat ik moet veranderen, maar ik doe het niet. En dan ga ik op de energetische laag werken en kan je dat doorbreken.
De energetische laag. Net hadden we het over hele tastbare energie. Dan ging het over gewoon fysieke en mentale energie. Maar wat is de energetische laag? Daar krijg je een beetje jeuk van. Wat is dat?
Ja. Nou, heb je dat niet vroeger gehad dat je als kind zijnde voel je toch ergens, hier is het niet pluis. Of ik had dat bij de ene familie, was ik altijd super blij. Maar de andere familie, dat ik dacht, daar wil ik liever niet komen.
Oké.
En achteraf is daar ook een groot familiegeheim. Maar als kind zijnde voel je dat. Dan ga je zelf naar gedragen.
Ja. En is dat iets magisch of is dat gewoon iets psychologisch?
Ja, ik weet niet wat jij magisch vindt of psychologisch. Maar
nou, energetisch klinkt wel vrij magisch voor mij.
Dan is het vrij magisch. Het is gewoon wat op de onderbewuste laag gebeurt.
Oké.
Kijk, het patroon dat ik had, dat ik op mijn 21ste een topsportcarrière had en de wereldbeker won, universitaire master afgronde en nog mijn eigen team runde. Ja, ik heb geleefd voor 2.
Ja.
Of misschien wel 3. Nou ja, dat is, zeg maar, als je naar mijn patronen gaat kijken, is best wel logisch dat ik dat heb gedaan.
Ja.
Ik had ook een behoorlijk overlevingsmechanisme van ik moet gezien worden.
Ja.
Het komt allemaal daarvan terug. Nou ja, en nu is dat een stuk rustiger en hoeft het niet allemaal zoveel tegelijk. En dat is wel een stuk relaxter, kan ik je vertellen.
Oké, dus dat soort dingen onder ogen zien, daar dingen in veranderen, dat was dan de tweede stap. En als je daar echt meer over wil weten, moet je boek natuurlijk lezen. Dus we moeten echt door naar de derde stap. Ik denk, dat gaan we niet redden.
Ah.
Dus het wordt echt topsport nu, het laatste stukje.
Oké, bam, bam, bam.
Bepaal je koers, nummer 3.
ja, weten wat je wilt, waar je naartoe wilt. Zo simpel is het.
Oké, okay, maar je hebt ook nog een smooth methode, zag ik voorbij komen. Wat is dat dan precies?
Ja, dat is eigenlijk, we leren allemaal, je moet smart doelen stellen, simpel, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden. Dan word je daar blij van, nou, ik niet. Dus ik geloof erin, je mag groot dromen. Je bent tot nog meer in staat dan dat je zelf nu denkt. Dus ik wil iedereen uitnodigen om smooth dromen te formuleren. Staat voor simpel, meetbaar, onrealistisch, onacceptabel, tijdsgebonden en hilarisch.
Oké, dat is een beetje de tegenovergestelde van smart. Hoewel er een paar dingen in zitten. Tijdsgebonden blijft.
Ja, natuurlijk, je moet een deadline hebben.
Je moet wel een deadline hebben. Maar voor de rest mag het onrealistisch zijn en mag het ook hilarisch zijn.
Ja.
Leuk.
Ja.
Nummer 4. Overwin je mindfucks. Je zei net al eventjes, ik had te dealen met mijn eigen mindfucks.
Ja.
Wat voor soort mindfucks moet ik aan denken dan? Wat houdt mensen tegen?
Nou ja, als mijn mindfucks die ik net zei, kan ik het wel. Wie ben ik? Heb ik geen tijd voor? Ben ik wel goed genoeg?
Al die ondermijnende stemmen in je hoofd.
Ja. Wie zit er bij jou aan het stuur? Is dat de winnaar of is dat de verliezer?
Oké. Welke stem laat je het meeste toe eigenlijk in je hoofd?
Ja.
Nummer 5. Demareer.
Ja.
Dat is dan natuurlijk echt iets voor fietsers, hè? En wanneer moet je demareren?
Net het topje van de berg. Nou, de peak performance methode is ook een berg, als het ware. En demareer staat...
Moet je een berg voorstellen en daar klim je bij op.
Ja, en stap 5 is eigenlijk het laatste stukje van die berg. Want 6 en 7 ga je naar beneden, als het ware. En demareer is eigenlijk dat je eigenlijk die laatste push doet om een doel te realiseren.
Ja, kijk, dat je nog even extra gas geeft op dat laatste moeilijke stukje.
Ja, dat je die energie over hebt. Maar ik zie veel te vaak dat mensen altijd vol energie overal vlammen en dan uiteindelijk die energie niet meer hebben. Maar je moet altijd een beetje nog dat extra stukje over kunnen houden om dat laatste stukje van datgene over te hebben, om datgene te realiseren wat je wilt realiseren.
Ja, je moet het echt op het juiste moment doen.
Ja, en dat gaat echt over focus en over die winnaarsmentaliteit en en die mindset stappen van I own this.
Ja, en als je dan op een gegeven moment die top bereikt, dan zijn er nog 2 stappen. Nummer 6, maak plezier. Dat was wat je zelf vergeten was.
Ja, dat je op die berg staat. Dat van dat fantastische uitzicht geniet. Hè. En ik zie nu dat je boven een Alpen bent. En dan zie je al die bergtoppen. En je denkt, oh man, wauw. Dat magische moment.
Ja, dat is wel magisch. Dat ervaar ik wel eens magisch.
Ja,
dat herken ik. Ja.
Maar als je bij een familieopstelling aanwezig bent, dan ervaar je ook die magie. Dus je bent van harte uitgenodigd.
Ja, dat geloof ik wel. Dan geef je dan toch maar de Alpen. Maar goed. Ja.
Maar dat je dus gaat vieren die overwinning.
Ja.
En dat je ook, weet je, aan die afdaling, als je naar beneden gaat op de mountainbike, is echt plezier maken allerbelangrijkste.
Ja, dat vind ik dan weer doodeng op die mountainbike naar beneden. Dat gaat altijd veel te hard, maar goed.
Maar je zult dus zien als er met die angst een dosis plezier combineert, dat je makkelijker naar beneden gaat. Dus plezier maken is gewoon essentieel.
En nummer 7, win keer op keer. Dat gaat over duurzaam winnen.
Ja.
Dat je het blijft volhouden. Ja. Wat komt daarbij kijken?
Daar gaan we dus weer aan de slag. Met die spelregels op sterp zetten. Dat is leuk, tof dat je dit hebt gerealiseerd. Maar wat is nu je koers? Staat die nog wel op scherp? Of moet je je koers bijstellen? Hè? Want heel vaak stellen we een doel, en misschien herken je dat wel, dat je ergens naartoe wilt. Ik wil de wereldkampioen worden. Dat is mijn doel. Maar ik heb alleen maar de wereldbeker gewonnen.
Volgens mij heb iedereen die nu luistert, die denkt, wat is het verschil? Je was gewoon de beste van de wereld, toch?
Over meerdere wedstrijden. Een kampioenschap is 1 wedstrijd.
Ja, oké, goed. Maar wij vinden jou een winnaar. Ja, precies.
Maar het voelde alsof ik de koers moest veranderen toen ik zei, ik stop met mijn carrière. Het voelde echt als falen. En dat hebben heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik wilde toch altijd dat. En nu heb ik toch ineens bedacht dat ik dat ga doen. Het voelt als falen.
Ook leren om bij te stellen en te evalueren. Met nieuwe doelen te stellen. Dat is ook waar het om gaat.
Ja, en altijd genieten onderweg.
Nog 1 laatste vraag. Als ik nou van al deze dingen die we hebben besproken, wat best wel veel is, als ik nou een tip uit zou moeten lichten, iets waarvan je zegt, nou, dat wil ik nog even extra accentueren. Begin nou daar eens mee. Hè. Dan ga mijn boek kopen, maar voordat je het hebt gekocht en hebt gelezen, doe alvast dit, probeer alvast dit. Wat zou dat dan moeten zijn?
Mag het ook 2 dingen zijn?
Ja, mogen 2 dingen zijn. Ja.
Koud douchen.
Koud douchen, ja.
Want dan is het al de eerste overwinning boekt die je 's ochtends, hè, meteen in de ochtend koud douchen. Dat is een hele belangrijke.
Dat kweekt wilskracht, hè?
Wilskracht.
Ja. Maar mind over matter in dit geval. Ja.
Ook het verhoogt je energieniveau is een hele belangrijke. En ik zou een fuck-it list gaan maken.
Een fuck-it list? Oké, geen bucket list, maar een fuck-it list.
Ja, van dingen die je denkt, oh, die zou ik heel graag willen doen. Maar al die stemmetjes gaan ratelen.
En dan... Oh, en dat bedoelde het. Fuck it bedoelde dus, ik ga het toch ga ik het doen.
Ja, fuck it, weet je wel. Fuck it, ik ga het toch doen. En dan ga je, weet je, we kunnen wel meteen dingen gaan, iets gaan aanvliegen in je werk of in je privéleven om daar dingen te veranderen. Maar dat is vaak, weet je wel, dan zitten we in ons patronen.
Ja.
En het is heel vet om dat, dat patroon te doorbreken door op een ander gebied in je leven te gaan trainen. Dus een fuck it list en daar een item van te doen. Hé, dat ga ik nou eens ownen, dat ga ik eens doen.
Wat stond er bij jou op die fuck it list?
Parachutespringen.
Parachutespringen, ja, zoiets. Ja. En dat ben je gewoon gaan doen.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, en dat is ook de reden waarom ik met mensen altijd de fiets opstap, de mountainbike op. Want dan kan ik ze een beetje uit hun comfortzone halen.
Ja, ja. Dat klinkt heel goed. Dank je wel. Echt super dat je in korte tijd zoveel met ons wilde delen. Sanne van Pasen, voormalig winnaar van de Wereldbeker Veldrijden, zo moet ik het zeggen. En nu prestatiecoach en auteur. Wat fijn dat je er was.
Dank je wel, Ben.
Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit mijn podcast? Ga dan naar tichelaar.nl/BNR en meld je aan. Dank voor het luisteren.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.